dames en heren, goedemorgen. Kunt mij goed verstaan zo? Nou, ik kan zo zeggen, mijn verhaal sluit eigenlijk fantastisch aan op wat de vorige spreker, meneer Bleker, heeft gezegd. Want, ja, inmiddels leest u op dit moment dagelijks wat er met de euro aan de hand is. Ik zal even de beelden weer opzetten, dat is makkelijker. De euroramp betreft ons allemaal. Dat is een boekje wat ik 7 jaar geleden in de universiteit heb gebracht. Onder andere op aanraden van professor Dr. Rob Smalhout, u wel bekend, neem ik aan. Die gezegd, schrijf het alsjeblieft op. Jij weet er alles van, schrijf het alsjeblieft op. Nou, dat heb ik 7 jaar geleden gedaan. En toen heette dus deze titel, de euroramp treft ons allemaal. En vandaag komt die euroramp over Europa, maar ook over ons land heen. Had ik een glazen bol in te kijken, of misschien koffiedik? Wel nee, beste mensen, mijn achtergrond is ondernemen. Van het midden- en kleinbedrijf. En als ondernemer kun je over het algemeen wel rekenen. Toen ik dan ook in december 96 naar het Zuid-Hollandse Schravenzande was gereden, om daar onze... En daar onze toenmalige minister van Financiën, Gerrit Salom, te horen spreken. En te horen over de toen nog op handen zijnde komst van de euro, want we hadden toen nog geen euro. Toen waren we stond verbaasd over het antwoord hetgeen de minister van Financiën gaf over de kosten van de invoering van die euro. Het zou slechts een kwestie zijn van in de boeken het guldentekentje veranderen in een euroteken. Dat was alles volgens de minister. Maar vervolgens dacht minister Salom nog leuk en grappig te zijn. Want hij gaf het voorbeeld dat als je nou drogist was, dan lag de zaak natuurlijk even anders. Als een drogist buiten de zaak een condoomautomaat had hangen, ja, dan moest je die wel laten ombouwen. Want als je daar euro's in zou doen, ja, dan weet je het niet, hè. Gelach in de zaal met VVD-aanhangers. Dan ging de minister vanuit dat de meeste van die apparaten toch al verouderd waren. En het toch al niet meer deden, zodat die drogist eenvoudig zijn apparaat zou moeten vervangen. Inmiddels hadden we echt wel uitgerekend dat niet alleen voor die drogist, maar voor alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ongeveer 6 miljard gulden nodig zou zijn om de hele zaak aan te pakken. U moet denken aan veranderingen van boekhouding, aanpassen, nieuwe kassas kopen, computers veranderen. En je boekhouder of accountant te betalen, allemaal extra kosten die op het midden- en kleinbedrijf zouden afkomen. En ja, dat kost natuurlijk wel geld. Ik zeg nu al 6 miljard gulden. Het verhaal van onze minister van Financiën komt er dan van geen enkele kant. Want toen we hem vroegen, wie gaat dat betalen? Ja, daar deed hij heel lachelijk over en vertelde mij dus hetgeen ik u zojuist heb gezegd. Op dat moment voelde ik instinctief al aan dat we ronduit werden. Bedonderd. Ik zeg het soms misschien een beetje cru, maar dat was wel de realiteit die ik zo rond 15 jaar geleden, 1996, december 96, moest ervaren toen ik met onze minister van Financiën, Gerrit Salom, sprak. Overigens tegen diezelfde minister Gerrit Salom, die nu met een salaris van 62.500 euro's per maand, ik heb ze nooit bij elkaar gezien, ofwel 750.000 euro per jaar, directeur is van ons in feite failliete ABN AMRO Bank, heb ik overigens in 2006 bij de politie Haaglanden nog aangifte gedaan wegens fraude en oplichting. Uniek in de geschiedenis van ons land. Maar u zult er waarschijnlijk nooit iets over gehoord hebben, omdat de pers het helemaal geboycott heeft. Maar ik zal u straks daar weer over vertellen. Dit antwoord van onze minister van Financiën was echter voor mij wel de aanleiding waarom ik als een van de weinigen in ons land tegen dogen in het waarom en hoe van de invoering van de euro. Nu dus ongeveer 15 jaar geleden. De euro hadden we nog niet eens. Maar om de oorsprong van de euro terug te gaan, moeten we terug naar het verdrag van Maastricht. Het verdrag van Maastricht van 1992, toen nog wel het kabinet Lubbers. Daar werd ze dus door de staatshoofden van Europa werd gezegd, laten we nou wat beter samenwerken en doen en dus geheel bij elkaar brengen, want dan kunnen we ons sterker maken tegenover Amerika, tegenover China, hoewel die op dat moment nog niet opkomend was, en andere Europese grootmachten, of grootmachten in buiten Europa, om ons sterker te maken, economisch zowel als cultureel. In dat verdrag van Maastricht ondertekenen de Europese staatshoofden dat de staten in Europa dus nauwer moesten samenwerken om internationaal sterker te staan. Nu deed zich in mei 1997, ook toen hadden we nog geen euro, deed zich het feit voor dat in Noordwijk de Europese topbijeenkomst was van alle Europese leiders die werd daar gehouden. Juist ter bespreking en voorbereiding op de een maand later in Amsterdam te houden topovereenkomst, waar dus de definitieve besluiten over de invoering van die euro zouden worden genomen. Omdat wij inmiddels een peststatus hadden gekregen, konden wij op die eurotop in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aanwezig zijn bij de persconferenties van de verschillende Europese leiders. Daar was Tony Blair, die was toen net 14 dagen tevoren was hij gekozen. Maar de voornaamste die waar ik dus mee te maken had, was toen de mogelijkheid om rechtstreeks met de Duitse bondskanselier Helmut Kohl te debatteren. Een der machtigste beslissers van Europa die dolgraag de euro wilde invoeren. En daar kon ik dus mee debatteren. Waarom wilde kanselier Kohl zo graag die euro invoeren? Niet vergeten, hadden we de Duitse eenheid gehad. Nou, dat kostte enorm veel geld. Wij wisten al, want dat wisten natuurlijk in Duitsland ook, dat dat minstens 1000 miljard mark zou kosten. Dus die vereniging van Oost-Duitsland en West-Duitsland. Dus Helmut Kohl die wilde dus dolgraag die euro invoeren om door middel van die euro, en dat is ook gebeurd, al die kosten van die 1000 miljard mark was er toen, om die uit te spreiden over Europa. En Mitterrand, dat was toen de president van Frankrijk, later nog vrij snel daarop opgevolgd door Chirac, omdat Mitterrand toen is overleden. Ja, die wilde ook graag dat die euro ingevoerd werd, om de dood eenvoudige reden dat Frankrijk voor de zoveelste keer na de Tweede Wereldoorlog, misschien heeft hij wel eens toen gehoord van nouveau franc hebben we nog gehad. Nou, in elk geval, ze hadden al 2-3 keer hadden ze dus al een devaluatie van de Franse frank gehad. Dus Frankrijk en Duitsland eigenlijk, dat zijn de oorzaken, veroorzaken en van de invoerder van de euro. Maar 2 dagen tevoren was in Duitsland grote heimel ontstaan, omdat de Duitse minister van Financiën, Theo Weigel, de waarde van de Duitse goudvoorraad plotseling had verdubbeld. En waarom had hij dat gedaan? Dan kon Duitsland inmiddels ook vanaf aanvang meedoen met de gestelde voorwaarden voor deelname aan de euro. Had Weigel dat niet gedaan, dan had Duitsland niet eens mee kunnen doen op dat moment. Voor mij dus een uitgelezen kans om de Duitse bondskanselier daarover te ondervragen, omdat deze opwaardering volledig in strijd was met de geest van het verdrag van Maastricht. Moet u erop bijstellen, ik ben misschien één der weinigen in ons land die het verdrag van Maastricht, dat is een heel boekwerk, maar ik heb er stukken van, op zijn nachtkaartje heeft liggen, want er is bijna niemand die dat heeft. Maar als je het verdrag van Maastricht krijgt, kent en gelezen hebt, dan zie je hoe we in de boot genomen wij zijn, iets wat mijn voorganger zojuist ook al gezegd heeft. Allereerst ontkende dus de Duitse bondskanselier, Helmut Kohl, toen een autoriteit, mijn vraag over verdubbeling van de waarde van de in de banken liggende goudvoorraden, of hij deed althans of hij die niet begreep. Toen ik hem echter bleef doorvragen dat die plotselinge verdubbeling van de waarde van de Duitse goudvoorraad, waar die Duitsland had gedaan, zodat ook Duitsland direct met de euro kon meedoen, en op die manier dus voldeed aan de overeengekomen voorwaarden, herhaalde ik mijn vraag en liet ik op een gegeven moment het woord gesjoemel horen. Dat gebied u van. Nou is dat woord in de Duitse taal eigenlijk nog veel beladener dan in ons land. En het betekent in Duitsland echt oplichting en bedrog. Wat het in feite natuurlijk ook was. Nou werd de bondskanselier pas echt kwaad op mij. Snel liet hij iemand een papiertje halen waarop stond dat Italië en Spanje ook diezelfde goudprijs waren noteren. Let op Italië en Spanje. Ook diezelfde goudprijs waren noteren en dat Duitsland dat dus ook mocht doen. Om maar vanaf die start mee te kunnen doen met de euro. Ik herhaalde het woord gesjoemel en vervolgens vroeg hij mij na. Nou, toen ik die bekend maakte, riep de bondskanselier mij venijnig toe: Herr dessen Deutschland schoemel niet. Even later komt een Zwitserse collega, journalist van de Zürcher Zeitung, zal het nooit vergeten, op mij af en hij zei mij hoe ik het gedurfd had om zulke delicate vragen aan de bondskanselier te stellen. Wel, in mijn onschuld antwoord ik, Zo staat het toch in het verdrag van Maastricht. En is het toch echt gesjoemel met die afspraken? Waarop die collega, de Zwitserse collega, zei: jij komt nooit meer op een persconferentie van ons inkomen. Nou, daar heeft hij gelijk in gehad, want zo werkt dat dus in ons land. Dan was ik verwijzing geven naar wat mijn voorganger al verteld heeft. Nou, toen wist ik dus zeker dat ook Duitsland sjoemelde met afgesproken voorwaarden en dus een valse start met de euro maakte. Ik zeg het nogmaals, toen hadden we de euro nog niet eens in ons zak. Maar vanaf het begin van de euro was er dus al sprake van bedrog, misleiding en gesjoemel met begrotingen. Heus, dames en heren, vast is niet alleen Griekenland of Italië, zoals we nu horen. Misschien herinneren ze zich nog 3-4 weken ging het alleen maar over Griekenland. Een maand geleden misschien. Daar is Italië bijgekomen. Maar Duitsland en Frankrijk deden daar in het begin net zo hard aan mee. In het begin, 2-3 weken geleden, sprak men over, ja, Griekenland zou failliet gaan, of Italië. Maar nu spreekt men al over het failliet van de euro, of het einde van de euro. Maar goed, laat ik even teruggaan. Het enige land dat zich aan het verdrag van Maastricht hield, was Denemarken. Daar hielden de politici zich wel aan de door staatshoofden gemaakte afspraken. De politici van Denemarken liet het volk zich uitspreken via een referendum over de invoering van de euro. En daar wees de bevolking die invoering erop komt af. Denemarken heeft geen euro. En zijn ze zoveel slechter af als wij? Nee, ze zijn zelfs beter af als wij, want ze hoeven niet mee te betalen aan die tekorten. Eurotekorten van andere landen. Dat is dus de realiteit tot dusver. Wel, in ons land werd de euro ons in strijd met artikel 106 en artikelen 91-1 en 91-3 van onze eigen grondwet door minister van Financiën Gerrit Salom, minister-president Wim Kok en DNB, de Nederlandse bankdirecteur Weiler, nu Weiler, maar toen was hij er nog, Wim Duisenberg, letterlijk door de strot geduwd. Niemand heeft er iets over mogen vertellen. En in strijd met onze grondwet werd die euro dus, ja, door, nou ja, ik zeg door de strot geduwd. Geen mooi woord, maar het is zo. En bovendien werd er nooit bij verteld, toen die euro dan werd ingevoerd, dat we nauwelijks 10 jaar later, want dan zijn er nu ongeveer 98 miljard euro garanties moesten afgeven. En 4,5 miljard hebben we cash betaald aan Griekenland. Om de koopkracht van die euro die u in uw zak heeft, om die maar te handhaven. Want dat is ook de realiteit van vandaag. Nee, van premier Kok mocht er niet eens over de euro-invoering worden gedebatteerd. Ook niet in de beide kamers van de Staten-Generaal. En ook op de actualiteitenprogramma's van radio en televisie, zoals in ons programma Buitenhof, werd elke discussie over de invoering geboycott. Uiteraard heb ik zelf ook wel eens geprobeerd om in die programma's te komen, maar vergeet u maar, dat werd niet geaccepteerd. Dat was van hoger hand gedicteerd. Er wordt over de euro, de invoering van, daar wordt niet over gesproken. Voor onze bevolking was het dus gewoon slikken of stikken. Terwijl hier natuurlijk iedereen, en nu ook vandaag de dag, wel in zijn portemonnee en vooral in zijn welzijn zou treffen. Wel, dat zien we dus elke dag vandaag. Maar voor de invoering van die euro in 1997 was al bekend. En kon je uitrekenen, ik zei al, ik ben oorspronkelijk Nederlander en je kun je wel uitrekenen, dat het zogenaamde stabiliteitspact, die de waarde van de euro stabiel moest houden, eenvoudig niet kon werken. Dat wist niet ik, dat staat ook in mijn boek van 7 jaar geleden, maar dat wisten de politici ook. Die konden dat ook uitrekenen. Hetzelfde geldt eigenlijk, dat hadden ze ook nog ingevoerd in het verdrag van Amsterdam van 1997, de no-bail-out clausule. Dat betekent, moet u even vragen, betekent dat dan no-bail-out clausule? Dat betekent dat het ene land niet verantwoordelijk is voor de staatsschulden van een ander land. Ja, dat stond mooi op papier, maar deze twee voorwaarden waren eigenlijk achteraf gezien opgenomen in het verdrag van Amsterdam. Eigenlijk, toen dat zij toen al wisten, al de politici die dat aannamen, dat het niet kon werken. Net zo goed als wij dat wisten. En het ook toen al gepubliceerd hebben. We kunnen vaststellen achteraf dat die waren, dat die voorwaarden, dus dat no-bail-out clausule en het stabiliteitspact, die waren eigenlijk opgenomen in het verdrag van Amsterdam van 1997 om het publiek te misleiden. En om die euro maar geaccepteerd te krijgen. Ik hoor nog meneer Bolkestein zeggen, in een zaal in Amsterdam en Amsterdam, waar ik erover vroeg, zegt hij: garanties. Dat kunnen we niet geven, dat geven we alleen aan stofzuigers. Maar we hebben het stabiliteitspact en we hebben de Nobel-uitklausule. Nou, de meeste zijn mensen die zaal wisten net zo min als u wat dat Nobel uitklausule was. Maar dat had ik van mij verkwaaien, want ik wist het wel. Ik zei, meneer Bolkestein, dat klopt niet. Bolkestein, moet ik even zeggen, was toen mede verantwoordelijk en zat in de regeringspartij VVD, hij was dan zat al in de Kamer, bij de invoering van de euro. Professor Dr. Bob Smallhout, de bekende wekelijkse columnist van de Telegraaf, merkte daarover op in zijn voorwoord in mijn boek De euro wat betreft ons allemaal. Ik citeer: het meest ergelijke is daarbij dat het Nederlandse volk door de politici, en dat zijn wij samen dus, is beschouwd als een verzameling randdebielen die met problemen ongekozen de doofste sprookjes op de mouw kon spellen. Zo was ook Duisberg, thans overleden, maar toen was de directeur van onze Nederlandse bank, voor de televisie regelmatig de zegeningen van het europaradijs, met de meest infantiele argumenten. Bijvoorbeeld dat het toerisme zou bevorderd worden met die eenheidseuromunt, of dat het zo fantastisch was dat als je in Milaan, Italië was, dat je zomaar een broodje kon kopen met hetzelfde geld als in Holland. Dat waren de argumenten, vergist u niet, niet van mij, nee, van de directeur van de Nederlandse bank, om die euro ingevoerd te krijgen. Ik citeer verder, professor Smallhout. De Duitse bondskanselier Kool beweerde onder meer dat een eenheidsmunt de belangrijkste garantie was voor een langdurige vrede. En onze minister van Financiën, Gerrit Salm, beweerde tenslotte zelfs dat alle prijzen in ons land twee monsen laag zouden worden. Heeft u het gemerkt dat ik het gemerkt? Ja, ja. Want de euro die was nog twee keer zoveel waard als onze gulden. Een godspe natuurlijk en een grove leugen zoals het spoedig bleek. En premier Wim Kok onderdrukte krachtig iedere discussie over de euro in het parlement. Al dus professor Smallhout. En hij gaat verder. Het is verbijsterend dat iets alles in een democratisch land zonder enig noemenswaardige protest kon gebeuren. Vooral ook omdat de duidelijke bepalingen van onze eigen grondwet totaal werden genegeerd. Ik heb ze net aangehaald, welke artikelen. U kunt het hierin vinden, maar u kunt het ook zelf opzoeken. Nederland moest en moet ook vandaag de dag nog fors bezuinigen op allerlei essentiële voorzieningen. Zoals op onderwijs, ouderenzorg, op cultuur en op de krijgsmacht. En alle getroffen mensen verklaren unaniem dat de problemen ontstaan zijn op de dag dat de euro werd ingevoerd. En het einde van die ellende is helaas nog lang niet in zicht. Zeker niet bij de toetreding van de vele andere economisch zwakkere landen tot de Europese Unie. We hebben er al verschillende van die er nog nalaten bijgekomen zijn, als Joegoslavië, Estland en nog een paar. Daar kunnen we ook nog nodig van verwachten. Het is niet alleen Griekenland. Bovendien, veel hoofdrolspelers van het begin van het eurospectakel zijn inmiddels van het politiek toneel verdwenen. Al dus professor Smallhout ook vanuit een uiterste grieflijke bizante financiële positie. We zien thans hoe het Nederlandse volk moeizaam het hoofd boven het troebele water van het euroras tracht te houden. Nou, dat is einde citaat professor Smallhout. Ik neem aan dat u hem zo nu dan wel als ik de Telegraafse kolom leest. Daarna kregen we eerst het zuur van de kabinetten Balkenende en werd door een Balkenende beloofd. Na het zuur zouden we het zoet krijgen. Nou, ook dat hebben we gemerkt, want het is inmiddels geen zoet geworden en geen zuur met die zoutzuur geworden waar we op het moment mee te maken hebben. Ja, als u het anders ziet, graag hoor ik uw mening, maar helaas, het is niet anders. Dus naar Balkenende kregen we geen zoutzuur. Nu zou ik u graag een dvd laten zien waarop de waarheid van het bedrog naar voren komt. Dit zijn beelden van televisieuitzendingen, onder andere van programma's Zembla, Actualiteiten, Rubrieken enzovoort. Maar let u daarbij vooral eens een gedeelte waarbij de minister van Financiën Gerrit Salm zich heeft probeert uit te draaien. Als u goed aankijkt bij zijn antwoorden op de aan hem gestelde vragen, dan ziet u gewoon dat hij liegt. En na afloop van de video zal ik u daarover nog meer vertellen en eventueel ook nog vragen aan u beantwoorden. Als u eerst naar de video afstel.
Thank you. ex-directeur van de Nederlandse Bank, de nieuwe kritiek, minister Zalm. Prijs is in L gestegen, de onderwaardering van de gulden. De
oplegging
van de gulden. Ja, als je meer prijsstijging dan nodig zou zijn geweest.
Wat waren de tekortkomingen tijdens de invoering van de euro volgens direct betrokkenen?
Alleen Engelsman is uitdager van de Rembrandtmarkt. Hij is de kritiek op de horeca zat. Op alle gebieden zijn de prijzen gestegen en daar is in zijn ogen de horeca niet verantwoordelijk voor.
Ik denk ook wel dat iedere man nu zijn leven heeft gezien.
Diezelfde zal ontkent al jarenlang dat de prijsstijgingen het gevolg zijn van de invoering van de euro.
Maar goed, ik kan praten als burger. Iedereen zegt toch het komt van de euro.
Opvallend was het interview dat directeur Brouwer van de Nederlandse Bank eind vorige maand gaf. Hij stelde dat de gulden in vergelijking met de Duitse mark was ondergewaardeerd. Voor het Larense VVD-raadslid Martin Dessing zijn de opmerkingen van Brouwer reden om een kort geding te beginnen tegen de staat der Nederlanden. Zijn conclusie?
Dat wij door de regering Kok zal, want daar praten we over, het laatste kabinet Kok, dat we er gewoon zijn belazerd wat de euro betreft, wat de invloed van de euro betreft, en zeker 10% weinig hebben gekregen.
Een opmerkelijk geluid, zeker omdat het komt van een partijgenoot van minister Zalm. Gisteren kwam daar nog een pikant verhaal bij. In het Parool zei de directeur voorlichting van Zalm dat de minister bewust gelogen heeft over de instapkoers van de gulden. Zalm deed dat in het landsbelang, omdat Auguste de voorlichter de financiële markten anders op hol waren geslagen. Zijn letterlijke tekst. Zalm liegt niet. Als je verplicht bent te liegen, ben je geen leugenaar.
Ja, dan moet u eens bij een rechter mee aankomen. Dat is toch geen rechter die dat gelooft. Het is toch totale onzin om je zo op deze manier eruit te moeten redden.
Want dat vindt u? Zalm probeert zich eruit te redden.
Ja, dat blijkt wel. Op de manier waarop men dus deze zaak probeert te verdoezelen of goed te praten.
Maar klaar is altijd druk voor mensen, kleine kinderen spreken de waarheid.
Vind ik een trist als hij niet de waarheid vertelt. Dat betekent dat wij door hem min of meer erin geluisterd zijn.
Dan hoort hij daar nu op zijn plekje te zitten. Want ik heb het niet van besodemieterd wordt.
Nederland neemt definitief afscheid van zijn gulden. Jarenlange voorbereidingen van de overgang naar een nieuwe Europese munt moeten nu in de praktijk worden gebracht. Bij het Eurofeest in Maastricht raakt minister Zalm de weg kwijt in de mensenmassa. Het draaiboek dat op papier werkt, laat hem op straat in de steek. Het straatgevoel van een minister dat niet werkt. Hoe kenmerkend is deze zoektocht voor de hele geschiedenis van de euro? Destijds verwachten regeringsleiders er binnen 10 jaar uit te komen. Het liep anders. André Saas is vanaf 1973 directeur buitenlandse zaken van de Nederlandse Bank. De hoogleraar economie zat bij veel topoverleggen om de nieuwe munt voor te bereiden.
Regeringsleiders die kunnen initiatieven nemen, maar uitvoeren kunnen ze niet. Daarvoor hadden ze ons nodig, de ministeries van Financiën en de centrale banken. En nou, als wij het verzoek kregen om een en ander nader uit te werken, dan kreeg ik ermee te maken.
André Saas, dit is een foto van zijn afscheidsreceptie. Saas maakt de belangrijkste besluiten over de euro als architect van het Nederlandse monetair beleid mee. Zo zit hij in 1990 in de Drijverzaal in Den Haag in een werkgroep. Minister-president Lubbers en ambtenaren moeten op dat moment concrete beslissingen nemen over de euro.
Nu was het concreet. Wat zou je op dit punt doen? Wat zou je daar moeten kiezen? En ik had het gevoel dat ze behoorlijk schrokken van dat tempo. En Lubbers vatte het samen met de vraag: beseffen politici eigenlijk wel wat ze aan het doen zijn?
Dat vroeg de heer Lubbers als politicus zelf.
Dat vroeg hij zelf en hij herhaalde die vraag nog een paar keer.
Vroeg u dan niet geweldig daarvan?
Nou, ik keek er wel van op. En toen we na de vergadering, toen ik de treffenzaal uitging, liep ik toevallig tegelijk met de minister van Economische Zaken, Koos Andriessen, die je van vroeger kende. En ik zei tegen hem dat mij zo had getroffen dat de minister-president zich afvroeg of de politici wel wisten wat ze deden. En hij antwoordde, ze hebben geen idee, geen idee.
Ze hebben geen idee.
Geen idee, maar de plannen voor de euro gaan gewoon door. De volgende stap wordt genomen bij het verdrag van Maastricht in 1991. André Saas maakt zich dan al zorgen. Want waarom wordt de euro eigenlijk ingevoerd? Wat zijn de werkelijke politieke redenen voor de nieuwe munt? Het zijn vragen die allemaal niet aan de orde komen.
Het was iets wat vooral de grote landen wilden. En dan in het bijzonder Frankrijk en Duitsland. En in theorie konden de anderen nee zeggen. Maar in de praktijk komt dat er niet zo makkelijk van.
Enkele economen beginnen in de jaren 90 te waarschuwen dat belangrijke middelen voor een gezonde economie uit handen worden gegeven. Een van die mensen is hoogleraar economie Arjo Klamer.
Ik was samen met 70, later 100 economen tegenstander tegen de euro. Gedeeltelijk om vanwege allerlei politieke consequenties, maar ook omdat we dachten dat dit veel te vroegtijdig was om nu deze euro in te voeren, dat Europa daar niet klaar voor was. En dat de economieën niet voldoende, ja, wat we dan in economentaal noemen, convergeren, dus gelijk oplopen. Dat het veel verschillen zouden zijn, dat je daarmee hele belangrijke instrumenten uit handen geeft. Wisselkoersbeleid, monetair beleid, rentebeleid, denk ik maar, en begrotingsbeleid. Weg.
Niet wij hadden het bedacht, maar de regeringsleiders, en die kwamen ook telkens weer met initiatieven als het vastliep, daaruit bleek al dat ook de motieven politiek moeten zijn geweest. Maar wat het precies was, die motieven, daar was men nogal vaag over.
Heeft dat nut? Nee, nou, dan kan ik urenlang een verhaal afhalen wat voor nut dat heeft.
Mij maakt u ongerust dat ik aan het begin van dit gesprek was eigenlijk.
Hoezo?
Nou, maar steeds vasthouden aan die bezweringsformule. Nederlandse regering houdt vast aan die criteria, van steven we daarop af. En dat is dat. Terwijl alle inhoudelijke bezwaren of argumenten mogen geen rol spelen in een open gesprek.
Inhoudelijke bezwaren waartegen? Tegen die ene?
Ja.
Wat zijn inhoudelijke bezwaren?
Maar daar heb ik net ook al gezegd.
Maar dat zijn onzin bezwaren.
Het was een operatie die iedereen aangaat. Zoiets gaat alleen maar echt goed als je er een werkelijk draagvlak voor creëert. En een draagvlak krijg je alleen als je de mensen vertelt waarom je het doet. En dan niet de verhalen dat het zo makkelijk is, omdat je niet hoeft om te rekenen in het buitenland. Dat is wel waar. Maar de mensen begrijpen dat je om zo'n reden niet zoveel overhoop haalt als gebeurt met de omzetting van gulden.
Dus een rij met een trein, we moeten wel mee, we kunnen er eigenlijk niet meer over nadenken. Want de beslissing is eigenlijk al genomen, hij was natuurlijk al in 1991 genomen. En we moeten door. En wat je dan ook dan teweeg brengt, dat heeft verder geen zin. De bestuurders hebben besloten, de parlementen zijn akkoord gegaan. En het volk moet maar denken van, nou ja, het is zo.
Maar gaat die overgang van de gulden naar de euro wel zo goed? Het is 1998. In de overlegkamers wordt in alle stilte de volgende essentiële beslissing genomen. De instapkoers van de gulden naar de euro. Er wordt door minister Zalm en de andere regeringsleiders besloten dat 1 euro 2 gulden 20 waard is.
Maar terwijl we eigenlijk wisten dat het beter was om 1 of 2 te zijn, dus 2 gulden voor een euro. Dat wisten we. En dat was eigenlijk best bekend. Er was onderzoek naar gedaan. Bij economen wisten dat.
Ik heb stakingen in Hollanden meegemaakt met 3-4% loonsverhoging. En dan heb ik zo met 10%. Terwijl hij het wist. Simpel.
Een punt dat afgelopen weken volop ter discussie heeft gestaan. Directeur Brouwer van de Nederlandse Bank sprak in het Parool over een onderwaardering van de Nederlandse gulden. Hoe schadelijk is dat nu geweest? André Saas stelt nu dat de gang van zaken grote gevolgen heeft gehad voor de Nederlandse economie.
Als je dat niet deed, revalueren, het gulden revalueren voordat je de euro invoerde, dan moest je ermee rekenen dat lonen en prijzen zouden stijgen, dat dat zou kunnen doorschieten. En de overheidsfinanciën hadden tegen dat doorschieten, naar mijn mening, meer kunnen doen dan in feite is gebeurd.
Een ander punt wat natuurlijk wel interessant is, wat bij liefde soms als te maken heeft, dat is geld. En daar gaan we het meteen over hebben. Dat wil zeggen geld dat we niet meer hebben gekregen van de Nederlandse bank. Want wat blijkt nou? Dat de gulden gewoon eigenlijk ondergewaardeerd is geweest met de euro. We hebben het eigenlijk te goedkoop ingeruild. De koers van de euro had rond 2 gulden moeten liggen in plaats van de 2,20 euro. 2,20 euro. Hoeveel heeft ons dat gekost en waarom weten we dat nu pas? We vragen dat aan de staatssecretaris van Financiën, de CDA, Joop Wijn hierbij. Ja, ik zei net aan het publiek dat we het daarover hebben, zouden hebben. En meteen, ja, moet u spreken. Hoewel ik weet dat u er niet over gaat, is dan. Dat is wel het nieuws van het weekend.
Ja, het is inderdaad minister Zalmi erover.
Maar die meneer Brouwer van de Nederlandse Bank, die overigens vroeger tesorier-generaal was bij Financiën, die heeft het als het ware bekend.
Nou, ik denk dat hier nog wel wat onderzoek nodig zal zijn.
Even heel doortrapt denken te zeggen dat Zalmi dit heel slim heeft gedaan. Want in één klap is onze staatsschuld met 10% afgenomen.
Nou, ik geloof niet dat zit er vast niet achter, maar u heeft wel gelijk dat minister Zalm een hele slimme minister is.
Komt hij nou allemaal over op de burgers?
Let u nu goed terug.
Dit valt ook niet meer uit te leggen. Als al zo'n ene directeur zegt dit van de Nederlandse bank, de andere dat. Nu komt u weer vertellen dat de inflatie wel degelijk niet is.
Er zijn altijd economen die willen anders proberen dan de ander. Waar ik nu op afga is. CPB, die hebben dat goed geanalyseerd. Die kwamen tot de conclusie dat de Duitse markt was overgewaardeerd, de Nederlandse gulden was goed geprijsd. En dat is de waarheid. Dus dat zijn de cijfers. En wat dat betreft is het dus niet zo dat de gulden verkwanst. Het is niet zo tegenwoordig.
Helaas, u heeft het al gehoord. Ik zei daar hier, minister Zalm niet gewoon. En dat was ook het feit dat ook zo was. En dat het vaak weer herhaald en de DVD gaat dat door, helaas laten we ons in de steek. Maar in elk geval was het zo dat ik op 26 maart 2006 heb ik tegen onze toenmalige minister van Financiën aangifte gedaan wegens fraude en oplichting bij de politie Haaglanden in Den Haag. Uniek in de geschiedenis van ons land. U kunt het ook nog op internet vinden, dat wat ik u nu zeg, maar ik zeg u vast dat dat toen gebeurd is. Dat is uniek in de geschiedenis van ons land. Het stuit dus heel goed aan op wat onze vorige spreker heeft gezegd. Maar de landelijke pers heeft het grotendeels heeft dat ook weer geboycott. Wel, dames en heren, toen kwam ik al snel tot de onthutsende ontdekking dat een minister in ons land als een soort dictator, want anders kan ik het niet noemen, kan doen wat hij wil. Bij mijn aangifte kon de minister zich beroepen op zijn onschendbaarheid. Ook al komt men met allerlei bewijzen en of getuigen. Want niet ik beweerde het, maar je hebt gezien waar mensen in de SA's en ook waar andere mensen beweerden, ook wat ik zei. Mag ik eens vragen, zijn er onder u AOW'ers in de zaal? Ja? Maar in elk geval allemaal zijn het volstige AOW'ers. Dat wil zeggen, u heeft net gehoord dat ze allemaal 10% te weinig hebben gekregen bij de omwisseling. Ofwel wisseltrug van guldens naar euro. Ik ben zelf vanaf 2002, toen we de euro in ons zak kregen, ben ik AOW'er. En ik heb ingeleverd 68 euro of zoveel per maand. Komt er meer dat ik op dit moment 10.000 euro van de Nederlandse staat tekort ben gekomen. Dankzij de wisseltrug van minister Zalm. Dat heeft u zojuist gehoord. Het blijkt namelijk dat in ons land tenminste 5 leden van de Tweede Kamer of 5 leden van de Eerste Kamer een officier van justitie kunnen verzoeken om een onderzoek in te stellen wegens fraude en of een andere volkamp van de minister. En anders kun je daar niets tegen doen. Nou hadden we het geluk dat minister Zalm in een uitgebreid artikel, hij heeft dat net even gezien, ook op video toen hij het nog wel deed,
van Parool van 30 mei 2012 zelf toegaf dat hij over de omrekenkoers had gelogen. U zag dat dus juist. En dat betekende dus dat de minister ook in het parlement over die koers had gelogen en de gehanteerde omrekenkoers van 2,20 van 1 euro niet juist kon zijn. Nou ja, als u toekomstige AOW'er bent, dan werkt dit ook nog verder door. Want ook u krijgt straks, u heeft dus premie betaald in guldens en in het verleden, misschien 30, 40 jaar lang. En ook u krijgt straks 10% te weinig voor uw uitkering. Dat heeft meneer Zalm, zoals wij met zijn staatssecretaris, ja, die heeft dat slim bekeken, laat ik het zo zeggen. Maar het scheelt ons allemaal, scheelt dat ons minstens 10% ons uitkering. Dan kunt u zeggen, heb je daar niks tegen gedaan? Jawel. Ik heb een proces aangespannen. Eerst bij de rechtbank in Amsterdam. Want daar werd ik natuurlijk rond. Er was een enkelvoudige rechter. Die had allerlei smoesjes onderop eruit de kamer. Maar goed. Toen op een gegeven moment zei ik, nou ja, daar ga ik hoger beroep aantekenen. Toen zei hij, ja, maar voor je hoger beroep moet u zijn. De AOW'ers weten dat bij de bank van de, waar u geld voor krijgt, en dat is in Amsterdam, is dat de, tenminste, ik moest me dan in Utrecht bij de bank van de, waar we ons geld voor krijgen, van de AOW. Maar dat betekende dus dat in feite ik te dicht was voor het hoger beroep. Dat ik voor mijn hoger beroep moest zijn in Utrecht bij de bank waarvan ik het geld kreeg. Om ja, een lang verhaal kort te maken, ook daar kreeg ik natuurlijk. Daar keurde de slager in feite zijn eigen vlees, want dat was degene die mijn uitkering moest betalen. Daar hield ik het zo kort. En op 17 juli van dit jaar kwam ik uiteindelijk bij de Hoge Raad. En u raadt het al, ook daar werd natuurlijk werd ik afgewezen in mijn door 4 mensen te steunen beroep om een AOW, wat een achterstallige AOW van 10.000 euro ongeveer op dit moment, te krijgen. Want dat was nou het geval als ze het aan mij hadden gegeven, dan was dat 2,1 miljoen AOW's gegeven. Nou, dat scheelt sowieso bijna 32.000 miljard euro's. Nou, die hebben we op het moment helemaal niet in kast natuurlijk, als we 18.000 moeten betalen. Bovendien geven we liever, althans ook de regering Rutte, geven liever 4 miljard euro cash, want dat hebben ze een maand geleden nog gestort voor Griekenland, als dat ze dat aan hun eigen AOW's geven. Dat is de realiteit. Maar zoals ik u al zei, toen die euro ons door de strot werd geduwd door Gerrit Salm, Wim Kok en Wim Duisenberg, ongrondwettelijk, nogmaals, in strijd met de grondwet, toen werd er ons nooit bijverteld dat we nog 96 miljard, want dat, of 98 miljard, want dat is op dit moment, garant zouden moeten staan voor de invoering, voor de euro, om die minstens op peil te houden, dat wil zeggen de koopkracht handhaven. Dames en heren, er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de euro. Ik zal eventueel graag straks uw vragen daarover beantwoorden. Maar u heeft gezien, en het wordt dagelijks op het moment in de krant, radio en televisie. 4 weken geleden ging het nog om het failliet van Griekenland. En nu gaat het al om het failliet van de euro. De krant van vorige week, ik heb hem hier bij me, Financiële Telegraaf. Geldpers ECB is het laatste redmiddel voor de euro. Dat wil zeggen, ze gaan geld bijdrukken. En daar is natuurlijk mevrouw Merkel, is daar morning bestegen. Want die weten nog in Duitsland, in de jaren 30, de Weimarer Republiek gegaan is. Toen hadden ze op een gegeven moment hadden ze miljoenen marken als gevolg van de inflatie. Waar je nou eens een brood van kon kopen en gewoon van kon leven. Anderen van u weten dat misschien nog. We hebben dat misschien nog in gedachten. En anders kijk je de historie er maar naar. Maar zover zijn we dus nu al gekomen dat we de geldpers moeten aanzetten om de euro te redden. Nou, u kunt voor mij aannemen, dan is het misschien weer koffie kijken. En die glazen bol heb ik ook niet bij me. Maar de euro is niet te redden. Al zeggen ze dat elke dag op televisie. En dan doen ze verkrampte pogingen om die euro te redden. Het kan 3 jaar duren, het kan 5 jaar duren, of misschien nog korter. Maar wat mijn voorganger al gezegd heeft, ze gaan schuld op schuld verstoppen. De euro is niet te redden. Dan gaat u maar naar een eigen familie vaak. En als mensen een erfenis krijgen, ja, en dan kan je graag een erfenis, en dan gaat het ook om geld. Dan krijg je graag de grootste ruzies. En dan is het nog in de familie. Dus wat denkt u dat we in de Europese familie gaan uitmaken als het straks aan andere landen of Nederland geld gaat kosten? De grootste geldbetalers op dit moment zijn dus Duitsland, Nederland, Finland en in de eurozone. Dat is niet vol te houden. Die schuldenberg wordt steeds groter, ook in euro's. Dus mijn gedachte en mijn voorspelling is dat over misschien een paar maanden, maar het kan ook nog 2 of 3 jaar duren, dat hangt van de kunstmaatregelen af die mevrouw Merkel en president Chirac, Sarkozy bedenken. Maar dan is de euro is eindig verhaal. Helaas. Want bijdrukken, maar door middel van de geldpers, nou ja, dat is het laatste wat je moet doen, want dan krijg je een gierende inflatie en dan is ook die euro straks niet meer waard. Dames en heren, graag. Ik hoop u een beetje inzicht te hebben gegeven over wat de euro wat het ons gebracht heeft. Straks graag nog wat antwoorden als u die zou hebben. En die zult u ongetwijfeld nog vele hebben. Maar ik wou het dan op dit moment hier voor het later helaas dat het niet meer verder in de steek is gelaten.
Sorry. Ik kan hem opkijken, ik doe het nu wel.
Ook het slot? Ja, nou dan graag het slot nog geven. Nou, dan krijg je het slot nog even te zien.
Nou, want in één klap is onze staatsschuld met 10% afgenomen.
Nou, ik geloof niet dat zit er vast niet achter, maar u heeft wel gelijk dat minister Zalm een hele slimme minister is.
Komt u nou allemaal over op de burgers van Nederland? Nou, dit valt ook niet meer uit te leggen. Als al zo'n ene directeur zegt dit van de Nederlandse bank, de andere dat. Nu komt u weer vertellen dat die inflatie wel degelijk niet is.
Er zijn altijd economen die willen alles meer dan de ander. Waar ik nu op afga is onze CPB. Die hebben dat goed geanalyseerd. Die kwamen tot de conclusie, de Duitse markt was overgewaardeerd, de Nederlandse guld was goed geprijsd. En dat is de waarheid. Dus dat zijn de cijfers. En wat dat betreft is het dus niet zo dat de gulden verkwanseld is in tegen.
Minister Zalm ligt gewoon. Doordat hij 10% te weinig heeft betaald voor de euro-omwisseling, heeft hij zelf ruim 23 miljard euro op zijn begroting overgehouden.
Het is zo dat wij helaas, en maar nogmaals, u leest dat allemaal in het boek, dat we moeten verwachten dat de euro geen lang leven meer beschoren is. Kunnen zeggen, ja, wat dan? Ja, bijvoorbeeld, het mooiste zou zijn terug naar de gulden.
Gaat
Duitsland tot D-mark. Of dat gebeurt, ja, dat beslissen wij niet, dat beslissen de politici. Want u heeft net ook gezien, het zijn de politici die ons die euro door de strot hebben geduwd. Ja, en nou weten ze het allemaal niet meer hoe het moet. Nou weten ze echt niet meer hoe ze het op moeten lossen. Maar goed, de wal zal het schip hier. En we zullen helaas nog wat door wat vuurappels moeten heen bijten. Om dus te kijken waar de toekomst ons brengt. Maar ook dat is, ja, waar de toekomst ons brengen mogen. Het is een bekende uitspraak, geheel, ik zou zeggen, ik wens u bij de toekomst alle toch in elk geval gezegend geluk en het allerbeste. Wel of geen euro, nee, dank u wel.